Buenos dias mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van Osmium, de zwaarste podcast in het Nederlands. Gepresenteerd door Zware Metalen, het metal magazine van de Benelux. Ik ben Niels en zoals altijd word ik vergezeld door de man die al 2 weken lang gekleed in een sombrero en poncho op een ezel door zijn eigen huis rijdt. Hoofdredacteur Pim, yo!
Hoe zeg je hallo in het Spaans?
Ja, buenos dias!
Oké, nou hallo allemaal. We zijn er weer.
Ja, zeker te weten, ja. Nou, in deze tijden...
Het was toch niet de Mexicaanse griep?
Nee, ja, dat is waar, maar ja, corona is toch Spaans, klinkt Spaans.
We hebben net een uur lang research gedaan om ervoor te zorgen dat we responsible reporting hebben en dan zit jij meteen alweer in de verkeerde griepvirus te allureren.
Nu wek je de indruk alsof wij ooit research doen voor deze podcast.
Nee, de vorige keer hadden we uit de losse polscast.
Ja.
Nu hadden we de kip zonder kopcast.
Ja, dat klopt, ja. Ja. Want vandaag gaan we ook niet zo heel erg veel. We hebben wel wat onderwerpen klaarstaan natuurlijk, waar ik daar even doorheen ga lopen. Maar we zullen een beetje van de hak op de tak springen misschien. Voordat ik dat allemaal ga vertellen aan jullie, we hebben nog steeds Facebook en Instagram. Dus volg ons, klik op die like-knop en zeg even tegen ons dat we... Weet ik veel, zeg dat we gewoon binnen moeten blijven nu. Want dat is hetgene wat we nu moeten doen natuurlijk.
Blijf nou eens binnen, joh.
Ja, inderdaad. Stay inside. We hebben vandaag 2 topics. En in eerste instantie gaan we natuurlijk eventjes hebben over het coronavirus.
Oh nee, ik word er zo moe van, Niels.
Oh ja, ja, jij bent zo elitair dat jij bent er klaar mee. Dus nu stoppen we er maar mee.
We zijn er gewoon nu even helemaal klaar mee.
Het is natuurlijk een serieuze zaak en...
Dat coronavirus is natuurlijk niet klaar met ons.
Nee, precies. Helaas niet. Was het maar zo. Maar dat is helaas niet. Voorlopig nog niet. Ja, we gaan daar natuurlijk even bij stilstaan. Het liefst op een beetje een luchtige manier. Want we hebben denk ik al genoeg ellende hier in de omgeving, denk ik.
Ja, inderdaad.
Inderdaad. Dus, en daarna gaan we ook nog eventjes wat tips geven om deze moeilijke tijden door te komen. Dus we hebben wat quarantaine tips klaarstaan.
Quarantena!
Oh ja, dit is dan wel weer Spaans. Heel goed, heel goed.
Ja, ik moest even warm draaien, maar nu begin ik er wel in te komen.
Gringo.
Nou, okay. Corona.
Ja,
vertel
we gaan lekker. Nou, ja, corona, ja. Nou, laten we eerst dan even voor de mensen die de vorige aflevering hebben gehoord. Toen zat jij nog ergens op een heel andere plek dan dat je nu zit. Dus misschien moet je eerst even vertellen, ja, waar ben je, Pim?
Ja, inderdaad. De vorige paar afleveringen van Osmium waren opgenomen vanuit een andere tijdzone.
Mm-hmm.
Dat is nu niet meer het geval. Inderdaad, toen we de laatste podcast op hadden genomen, was ik net aangekomen in Philadelphia en keek ik er naar mijn herstel uit, maar toch ook zeker wel weer het vervolg van mijn werkbezoek tot halverwege april. Nou ja, zoals iedereen weet is die coronacrisis helemaal de pan uitgeëscaleerd. Zoals ik dat altijd zeg.
Zo, dat waren 3 spreekwoorden in 1, maar oké. Okay.
Ja, daarom zeg ik een taalvirtuoos. Dat leg je allemaal over elkaar. Maar goed, in Amerika zijn ze toch... Nou ja, ze waren eerst heel erg laks. Lakser dan in Europese landen. Qua hoe ze omgaan met dit coronavirus. Maar toen de paniek eenmaal aanging, dan merk je gewoon hoe dun de social fabric is van dat land. Dus iedereen ging meteen de supermarkt plunderen. En hier doen we dat met onze boodschappentasjes op de fiets. Maar in Amerika gaan ze met de pick-up trucks en halen ze de hele Costco in 1 keer leeg.
Ja.
Dus dat was wel van een andere orde. Ik denk ook dat er nog nooit zoveel pistolen en geweren zijn verkocht in zo'n korte tijd. Dus dan zie je meteen al dat totaal geen echte samenleving is. En... nou ja, toen Trump eenmaal besloot dat de grens tussen Europa en of Schengenlanden en Amerika virtueel dichtging van de ene naar de andere kant, vroeg mijn werkgever of ik even zo snel mogelijk terug naar huis wilde komen. Die hadden natuurlijk door dat mijn fysieke gesteldheid of gezondheid al niet optimaal was. En als het zou betekenen dat, nou ja, mijn vrouw bijvoorbeeld niet zomaar naar Amerika zou kunnen komen als ik ziek zou worden of zo, ja, dan zou ik erg in de shit zitten. Dus, 2-3 weken nadat we die vorige aflevering hadden opgenomen, moest ik mijn vlucht zo snel mogelijk omboeken. En in de stress met, elk land ging steeds meer zijn grenzen op slot doen. En dan hoop je maar dat je vlucht in ieder geval nog doorgaat. En dat is uiteindelijk goed gegaan. En ik ben sinds vorige week zaterdag, het is nu dinsdagavond dat we dit opnemen, ben ik weer thuis in Nederland en in quarantaine.
Ja.
Dus dat verblijf in Amerika was natuurlijk 1 grote teleurstelling.
Ja.
We hadden het ironisch genoeg op de laatste aflevering van de vorige. Van vorig jaar hadden we het erover dat je op heel veel manieren de dood kon vinden in Amerika. Dat heb ik, zoals je hebt meegehoord op de afgelopen afleveringen, op heel veel verschillende manieren geprobeerd.
Ja.
En ja. Nou ja, ik ben er net aan ontsnapt.
Ja, toch gelukt. Ondanks Jezus, al je pogingen, man, ben je niet dood gegaan.
Nee.
Okay.
Nou, En nou, hoe is het bij jou? Is jouw leven ondersteboven?
Ja, nou, ondersteboven zou ik niet zeggen. Maar er zijn zeker wel verschillen natuurlijk met het normale leven wat je gewend bent. Ik werk nu sinds een weekje of twee thuis. En ja, dat is eigenlijk voor mij de grootste verandering. Normaal gesproken werk ik altijd op een kantoor. Voor de mensen die het niet weten, ik doe iets in de IT. Dus ja, ik heb gewoon een kantoorbaan van 9 tot 5, om zo maar te zeggen. En ja, dat doe ik nu thuis. En dat is even wennen. Je zit eigenlijk wel een beetje opgesloten natuurlijk. Je voelt wel die muren een klein beetje op je afkomen op momenten. Maar over het algemeen, ik heb toch wel een hekel aan alle mensen. Dus hè, wat maakt het uit dat ik hier thuis zit? Hè? Dan zit ik maar in mijn eentje thuis, kan ik lekker in mijn eigen sop gaan koken.
Ben je nog een beetje aan het koken wel ook? Of doe je voor de takeaway voor de lokale economie stimuleren?
Nee, ik wil gewoon elke nacht wakker onder het stof van lege zakken Doritos chips en tussen de lege blikjes Red Bull, zeg maar.
Kijk, dat is een verantwoordelijke levensstijl.
Nee, ik leef gewoon nog eigenlijk hetzelfde leven als dat ik normaal leef. Alleen, ja, ik probeer mijn bezoekjes naar de supermarkt natuurlijk te beperken.
Hoeveel wc-papier heb je nog?
3200 rollen.
Jeetje, jij bent gewoon een vieze hoorder, man. Gadverdamme.
Ja, nee.
Viezerik.
Schijnt jij zoveel dan,
Niels?
Nee, ik denk dat ik gewoon een normale, ja, hoe noem je dat? Een gemiddelde hoeveelheid scheid. Ik denk niet dat ik een uitschieter naar boven of naar onder ben.
Wat ga je doen met dan die... Wat ga je dan doen met die 32.000 rolletjes, Niels?
Ja, gewoon, hè, voor de zekerheid.
Ja, nou, daar kan je gewoon heel je huis mee isoleren, geloof
ja,
ik.
Ja, inderdaad. Ik snap het trouwens echt niet. Paniek situatie en alles, crisis. Ik zou zeggen, je slaat gewoon een pallet met blikken... witte bonen in tomatensaus in of zo. Je gaat toch niet wc-papier halen? Dat is toch niet... Waarom dat?
Ja, ik denk dat niemand dat snapt. Maar er is een soort van wisdom of the crowd die er toch voor zorgt dat het dan elke keer gebeurt.
Ja.
Dus ook natuurlijk als één iemand daadwerkelijk gaat plunderen in de supermarkt, dan is het rationaal voor iedereen om ook te gaan plunderen.
Ja.
En dan heb je een race to the bottom. Maar inderdaad. Wij hadden nogal wat wc-papier. Dus ik weet nog wel dat ik vorige week donderdag, toen ik de dag voordat ik terug naar huis zou vliegen naar Amerika, of vanuit Amerika, zei ik tegen mijn vrouw van, joh, als je zo naar de supermarkt gaat, neem even wat extra rijst mee. Wat extra pasta en een paar blikjes tomatensaus. Dan komt het ook alweer goed. Ik denk ook deels dat de reden dat de supermarkt leger is dan je gewend bent, is natuurlijk deels omdat mensen nu massaal aan het inslaan zijn. Mm-hmm. Maar ik denk ook gewoon het feit dat mensen meer thuis eten. Zeg maar, mijn vriendin of vrouw dan, die luncht op de werk en die ontbijt ook nauwelijks thuis. Nou ja, allemaal mensen die meestal buiten de deur eten, die moeten nu allemaal thuis zitten en eten. Dus ik denk dat in dat opzicht het wel logisch is dat er ineens heel veel meer vraag is naar voedsel van de supermarkt.
Ja, absoluut. Ja, logische verklaring inderdaad. Ik weet niet of dat er logistieke problemen geweest zijn omtrent dat virus, om met de aanvoer van producten naar de supermarkt. Misschien dat dat ook nog kunnen meespelen, weet ik niet.
Ja, en ik denk in fundamenteel opzicht hoef je denk ik niet heel erg veel zorgen te maken, omdat je gewoon... Het is niet dat we door de crisis ineens met z'n allen obesitasneiging krijgen. Dat stel je hebt het coronavirus, dat je dan in één keer 300.000 calorieën per dag moet eten om te kunnen overleven. Zeg maar, de vraag naar voedsel is gewoon op een macro-schaal gewoon nog steeds hetzelfde. Dus ik denk dat we ons qua supermarktvolheid geen zorgen hoeven te maken.
Nee, denk ik ook niet, inderdaad. Ik denk juist, nou, mensen bewegen nou minder, dus je zou zeggen dat ze juist minder nodig hebben, toch?
Nou, ik had gezien dat er een aantal mensen toch al het huis uit ging afgelopen weekend.
Zo, ja, ik zag het ook op het nieuws, want... Oh, mensen. Oh.
Heb jij het gevoel dat in jouw omgeving de ernst genoeg gerealiseerd wordt, of... Zeg maar, of heb je het gevoel dat mensen het nog niet serieus genoeg nemen?
Ik zou een beetje zeggen 50-50, al neig ik soms wel meer naar van... Yo, kijk eens even wat je aan het doen bent, weet je wel. Neem het serieus. Ik denk dat het wel zo is dat het verschilt per gemeente waar je bent.
Ja, je zit natuurlijk in zo'n Downy-gemeente ergens waar ze carnaval vieren.
Ja, inderdaad. En bedankt, Pim. Heel de fucking zuiden van Nederland haakt weer af, omdat jij weer zo nodig je elitaire scheidmening hier moet uitstorten.
Nee, maar de Belgen die vonden het wel leuk om naar te luisteren, kreeg ik na de afloop van de vorige aflevering door. Dus dit is allemaal, it's just a joke, bruh.
Ja, dat weet ik. Maar dat is wel, ik woon zeg maar in de buurt van 's-Hertogenbosch in Eindhoven. En ik woon in een gemeente, klein, nou, zeg maar, dorpje. Dus daar merk je echt van, ja, mensen... Ja, het is echt vanaf soms, sorry, maar soms echt simpel volk van... Oh, het loopt allemaal wel los, weet je wel. Nou, hier, dit, weet je, hier even, om dan even mijn situatie te schetsen. Ik zit nu dus al 2 weken thuis en naast mijn eigen woning staat een woning nu leeg. Die is van de sociale huur en die wordt opgeknapt. Dus die krijgt een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken, weet ik wat allemaal. En omdat ik dus de hele dag thuis zit, maar bouwvakkers gewoon doorwerken, is ongeveer mijn hele dag nu zo van... zeg maar, dit geluid is gewoon... ja, dat, ja. Ze staan hier dus de tegels van de muur af te boren. En nou ja, goed. Ze zijn druk bezig met het vernieuwen van dat huis. En ik was dus...
Waar ga je heen met dit verhaal?
Ja, nee, ja, gewoon in de zin van diezelfde gasten. Of in ieder geval, vorige week, ik weet niet of het dezelfde gasten zijn. Maar toen was er dus ook sanering van asbest.
Jezus, man. Ja, dat is echt... wel niet genoeg dode shit door de lucht vliegt hier.
Als ik nog niet... doodgaan van corona of ja, weet ik veel.
Of de angst ervoor.
Of zo. Ja. Ja, dan wel van asbest. Maar ja, dan hoor je dus van dat ja, bouwvakkersvolk. Niks ten nadele daarvan, maar dat is even de noemer die ik ze geef. Die hoor je dan zo praten met elkaar. En dan hoor je ook echt zo van... Ja, jongens, dat komt toch allemaal goed. Het is maar een ernstig griepje, hè. Dat valt allemaal wat mee, hè. Kom, gewoon een beetje doorwerken en zo. Je weet toch wel, allemaal klets. Nou, dat.
Eet een extra banaan en het is goed.
Ja, en dan vervolgens een checkje zitten draaien en lekker roken en je boterhammetje eten, hè.
Ja.
Uit je broodtrommel.
Nou, ik denk op zich ook wel dat het coronavirus ook wel een virus van de elite is. Het is niet verbazingwekkend dat de grote politici het als eerste hebben en acteurs zoals Tom Hanks en zo, of nou ja, bepaalde de toerende metalmuzikanten waar we zo meteen op terugkomen.
Mm-hmm.
Dus ja, hoe meer contact je hebt met mensen die uit hele andere plekken van de wereld komen, hoe groter je besmettingskans.
Ja.
En als jij gewoon ergens een bouwvakkertje bent, ergens in Kutkachelerveen, ergens in Noord-Brabant, dan heb je misschien ook gewoon niet zo heel veel zorgen te maken over dat virus.
Ik denk het ook wel, maar ook misschien ook wel weer wel. Want je hebt natuurlijk wel dingetjes als...
zo'n brandhaard.
Ik ga naar een kapper. Ik ga naar de supermarkt. Ja, het is toch, vaak zie je toch wel dat dorpen een wat meer soort van tight community zijn. Ons kent ons, weet je wel. Hè?
Mm-hmm.
En dat die daarom ook veel meer zijn van het, laten we even lekker kletsen op straat en ja. Ja, dat. Dus misschien dat daar dan weer wel een risico ligt.
Ja, en dat er dan, je ziet in Amerika bijvoorbeeld een aantal van die dorpjes die dan heel zwaar getroffen worden. Juist inderdaad, hoeft maar één iemand te zijn die dat aan iedereen verspreidt. En dan is iedereen in één keer onderuit.
Ja, precies.
Hoe verhoud jij je tussen, zeg maar, de Noord-Brabantse bouwvakker die het een beetje van zich af laat glijden en iemand die elke seconde van de dag heel nerveus een Twitter feed of een Reddit thread ververst, zeg maar. Ja. Waar verhoud jij je in het spectrum van interesse voor dit virus?
Nou, ik zit wel meer aan aan de kant van die laatste groep mensen, denk ik. Ik ben niet obsessief bezig met het nieuws. Ik volg wel dagelijks het journaal. Ik kijk alle persconferenties wel live. En ja, ik probeer dat toch met het weinige contact dat ik dan heb met mensen, via Skype of zo, of via WhatsApp, probeer ik toch nog wel een beetje te bespreken van hoe en wat. Buiten dat, ja, weet je, ik neem het vooral serieus als ik dan een keer het huis uit ga. Dan zorg ik ook wel dat ik me echt goed aan die richtlijnen houd. Want ja, het is toch wel een serieus iets. Dus, jij zit de hele dag thuis natuurlijk. Want je hebt natuurlijk ook nog je hersenschudding die meespeelt, of niet?
Ja, ik had gisteren een belletje met de huisarts. Maar sinds ik hier thuis ben, daardoor zijn er een aantal medische afspraken in Amerika niet doorgegaan. Dus ik moet nu een orthopeed te spreken krijgen ergens hier. Van het Diakonesse ziekenhuis in Utrecht bijvoorbeeld. Maar ja. Heb je zin om nu een ziekenhuis in te gaan als het niet per se hoeft? En hoe zijn die orthopeden daaronder? Dat er dan iedereen nog even lekker gezellig nog even over de vloer komt om te kijken naar zijn wond aan zijn linker elleboog. Dus de huisarts die zei, joh, die had ik eindelijk na een week te pakken gekregen. Die zei, joh, jij mag eigenlijk niet meer dan 1 uur per dag achter de computer. En ik had tot dat punt 4 uur per dag gedaan en dat vond ik eigenlijk al te weinig. Dus er is eigenlijk 1 grote streep door alle activiteiten die ik heb. En daardoor, ja, ik mocht geen muziek luisteren en ik mag, als ik de deur uit ga, moet ik als zo'n blinde rat, moet ik zo'n zonnebril op mijn neus hebben. Dus het is echt volledig kansloos allemaal met die hersenschudding. Want ook, ja, ik ben na een maand na het ongeval teruggevlogen naar Nederland. En ja, dat vliegen met een hersenschudding is totaal af te raden. En maar ja, in dit geval kon ik niet anders, anders had ik daar letterlijk opgesloten. Dus nou ja, dat mijn herstel is ook weer een paar weken terug gegaan, of eigenlijk het hersteltraject is uitgesteld. Dus ik heb inderdaad geen ene reet te doen. En ja, dan is de kans of de verleiding is wel aanwezig om de hele tijd weer Twitter in de gaten te houden. En ik volg heel veel economen die dan armchair epidemiologen worden die ineens doen alsof ze weten wat er allemaal is. Maar sommige van die mensen die pakken dan een exponentiële curve en die voorspellen dan dat er over 2 maanden 90 miljard mensen op aardbol zijn die dadelijk het coronavirus hebben. Maar goed, via hè, wordt toch het kaf van het koren gescheiden en dan zie je het gescheiden, weet ik veel. En dan zie je uiteindelijk wel, dan kom je in contact op de Twitterfeed van een paar virologen en zo, die allemaal van die dingen doen. Dus dan zat ik science papers te lezen en nature papers over het ontstaan van het virus en numerieke modellen met doorrekeningen en zo en verschillende strategieën om het virus in te perken. Nou, ik doe dat dan vaak om 1 uur 's nachts of zo, als heel de wereld slaapt. En dat is altijd wel verontrustend. Dus dan, ik heb wel inderdaad die neiging tot nieuwsverslaving. Maar ik realiseerde op een gegeven moment dat dat niet zo gezond was. Dus ik laat dat nu een beetje los. Ik kijk nu alleen een half uurtje per dag naar het nieuws, 's ochtends op Twitter. En dan daarna hou ik het ook even afzijdig, zeg maar.
Wat mij heel erg opvalt is dat alles staat eigenlijk in de schaduw van corona momenteel. Al het andere in het leven is minder belangrijk.
Ja.
Weet je, er zijn een hele hoop dingen gaande in de wereld, ook gewoon nu nog. Nieuws vanuit allerlei hoeken, maar ook persoonlijk, weet je wel. Ja, het lijkt allemaal een beetje een soort van op de tweede plek te staan of zo.
Ja, en, dat is eigenlijk, staat op pauze.
Ja, en dat is eigenlijk iets wat ik nog nooit, ja, wat niemand volgens mij ooit eerder heeft meegemaakt. Dus,
nee. Nou, niet op zo'n grote schaal. Ja, want we hadden het daarnet over voor de opname. Zo van, dit is volgens mij de grootste gebeurtenis in de moderne tijd van de mensheid.
Ja.
Waarbij iedereen tegelijkertijd op dezelfde manier getroffen wordt door een gebeurtenis. Zeg maar, zelfs iets als een derde wereldoorlog zal verschillende regio's harder pakken dan andere regio's. Maar de threat of de dreiging van de verspreiding van het coronavirus is iedereen zijn pakje aan. En iedereen moet er iets mee doen.
Ja.
En ja, als je bent nog nooit zo verbonden met je medemens. Want de emoties die je nu doorstaat, heeft iedereen.
Ja.
Dus dat is ergens wel verbindend. Maar het laat ook alweer de schaal zien van de mogelijke catastrofe natuurlijk.
Iedereen heeft het, behalve die klapharken die zeggen, komt wel goed, laten we allemaal niet overdrijven, paniekzaaierij.
Nou ja, er valt wel iets voor bepaalde nuchterheid, zeg maar. Je moet op een gegeven moment gewoon vertrouwen tonen in de overheden die bepaalde lastige maatregelen instellen. Je moet geloven in de wetenschap en de goedheid van de mens om je doorheen te komen.
Ja, maar ga dan ook niet met z'n allen op een strand liggen zodra de zon zich een beetje laat zien.
Ja.
Wat een klets. Maar goed.
Ja, klopt. Maar goed, dus als we het dan hebben over we mogen niet de deur uit.
Ja.
Gisteren is aangekondigd door Rutte dat we tot 1 juni op een lockdown gaan, de facto.
Ja.
Het wordt niet per se zo genoemd, dacht ik, maar dat is eigenlijk wel wat het is. Dus laten we het gewoon een lockdown noemen.
Mm-hmm.
Een aantal afgezegde evenementen voor de komende 2 maanden. Dan hebben we natuurlijk op nationale schaal grote evenementen zoals Koningsdag. Ik weet niet of ooit in de geschiedenis van Koningsdag of Koninginnedag het is geweest dat het niet doorging, die viering.
Het is volgens mij ooit verzet.
Is het zo?
Ja, het was op een zondag of zo. En toen dacht je, ja, fuck, dan hebben we toch al vrij. Laten we het naar maandag zetten.
Ah, nou, maar het is alleen maar verplaatst om leuke redenen.
Dat
niet,
is waar.
Niet om deze onzin.
Nee,
dus,
klopt.
Hè, al die troep die je in je schuur hebt liggen, die je wilde verkopen voor een habbekrats, die oranje tompoezen, daar gaat allemaal een streep doorheen.
Ja, palen.
Bevrijdingsfestival, hè? We kunnen niet vieren dat we bevrijd zijn, omdat we allemaal opgesloten in huis zitten.
Ja, we zijn niet bevrijd.
Nee.
Als er iets aan de hand is nu, dan zijn we zijn meer opgesloten dan ooit.
Ja, en wat is er gebeurd met je paasbrunch? Hè? Die met je familie, die valt ook gewoon in het water.
Ja, godsamme zeg. Ik mag niet eens eieren gaan zoeken, joh.
Shit, in de tuin.
Ja.
Nou ja, ga maar eieren zoeken in je badkamer of zo, waar, weet ik veel.
Verstop ze zelf maar in je eigen huis, in je zelf geïsoleerde huis.
Tussen je 32.000 rollen wc-papier. Maar goed, laten we even focussen dan op de consequenties, of in ieder geval wat wij hebben meegekregen van het coronavirus, specifiek in relatie tot zware metalen en de muziek waar we allemaal van houden. Want ik heb hier een lijstje aan festivals die hiermee met die aankondiging van gisteren niet doorgaan of verplaatst worden. Of, nou ja, de toekomst staat op losse schroeven.
Ja.
Dan hebben we het natuurlijk over Roadburn. Dat zou ergens halverwege april plaatsvinden. Dat was natuurlijk al langere tijd dat er allemaal bands uit Amerika niet meer terug zouden kunnen komen als ze hier naartoe zouden gaan. Dat is nu nog niet mee bepaald wat ermee gaat gebeuren, maar dat is definitief van de baan in de komende 2 maanden.
Ja.
Netherlands Deathfest had eerder zelf al aan de noodgreep getrokken. Die heeft de hele editie van 2021, dat zou in het eerste weekend van mei plaatsvinden, gewoon verplaatst naar het eerste weekend van mei van 2021. En dat hebben ze gedaan met bijna helemaal dezelfde line-up. Volgens mij hebben 39 van de 42 bands of zo hebben zich weer opnieuw bevestigd.
Wauw, ja.
En dat is wel heel gaaf.
Dat is zeker vet, ja, ja. Applausje.
Ja, want ik denk dat een festival als Roadburn dat misschien niet kan doen. Die hebben iets te veel unieke dingen.
Ja.
Nou had Nederlands Deathfest wel bands als Dismember en zo best wel, hè, ook wel unieke bands geboekt. Dus ik, nou ja, gaaf in ieder geval dat Nederlands Deathfest dat voor elkaar heeft gekregen. Wordt natuurlijk georganiseerd door die mensen die achter Maryland Deathfest zitten. Dus die hebben wel de nodige contacten en invloed in de scene.
Ja.
Dan kunnen we kijken naar Grindhoven. Dat zou
4 april.
4 april zijn. Ja. Dat is nou verschoven naar eind november. Met 9 van de oorspronkelijk geboekte bands. En dan komen er nog een paar bij. En laten we zo meteen even terugkomen of dat verstandig is om een festival nu te verplaatsen naar het najaar.
Ja, ja.
Als ik het lijstje nog aflees, hebben we Sonic Whip en Don Roosje wat niet doorgaat. Pitfest moet nog kijken wat ze gaan doen. Graveland, Paaspop, de Heek Metal Fest. Nou ja, het is bizar, zeg maar. Als je kijkt naar de concerten die niet doorgingen tot april, zeg maar, of halverwege of begin april, was het een aantal grote concerten in de Ziggo Dome waarvan je kan zeggen, wauw, dat gaat niet door. Maar dit rijtje is toch wel de helft van alle noemenswaardige festivals die Nederland heeft in deze scene.
Ja, absoluut. Ja. Het is compleet op zijn gat momenteel. Ja, er is niks wat doorgaat. Ja, normaal hebben we dan bijvoorbeeld nog zo'n festival als Forta Rock.
Ja.
Stel je voor dat Forta Rock dit jaar wel... Die hadden natuurlijk vorig jaar al aangekondigd dat dat de laatste editie werd van Forta Rock.
Ja, maar stel ze gingen het proberen.
Dit festival heeft zoveel pech en dan dit er ook nog overheen.
Ja, of niet. Ja. Nu heeft het geen pech.
Ja, nee, ja, nu dus niet. Dus, maar oké, okay, maar stel dat het had doorgegaan, dat ze dan dit ook nog eens om de oren zouden krijgen.
Ja, dat zou wel catastrofaal zijn. En ik denk dat we sowieso wel kunnen stilstaan bij de catastrofaliteit, als dat een woord is, voor deze boutique festivals, die kleinere festivals.
Ja.
Wat gebeurt er met een Pitfest of een Graveland of zo als het feestje niet doorgaat? Of Roadburn? Ja. Zeg maar, dat zijn wel bekende festivals voor ons, maar in het grotere beeld van de festivallandschap zijn ze natuurlijk boutique. En dan denk je, nou, kunnen zij het zich veroorloven om gewoon een jaar lang niet te bestaan? En wat gebeurt er als iedereen massaal zijn kaartje, zijn ticketprijs weer terug wil hebben?
Ja.
Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Het wordt een hele spannende tijd.
Ja, wat mensen wel moeten realiseren is, veel festivals worstelen nu met het verzetten of het cancelen of wat dan ook. En in heel veel gevallen zeggen de boekers van festivals en concerten van, nou weet je, we gaan op zoek naar een passende oplossing. En vaak komt er dan een nieuwe datum. Dan wordt er gezegd, ja, je kunt je oude tickets blijven gebruiken of je zou kunnen cancelen. En weet wel, nu, zeg maar, nu dus alles een soort van op losse schroeven staat. Als iedereen nu zegt, yo, ik lever mijn ticket in, ik kap ermee, ik ga hier, ik wil al mijn geld terug. Dat is een doodsteek voor al die festivals en concertpromoters, omdat die hebben dat geld hard nodig om een nieuwe datum en alles, alle mensen die betaald moeten worden om dat allemaal weer op poten te zetten, hebben dat geld hard nodig. Dus ik persoonlijk, om dan misschien een klein beetje de scene te helpen, mijn Roadburn ticket heb ik nog altijd in de pocket. Ze hebben ook nog niet aangekondigd wat ze gaan doen. Of dat ze het gaan verzetten of cancelen of whatever. Maar ik heb zoiets van, misschien dat ik mijn ticket wel gewoon zoiets heb van, weet je, hou het geld maar. Want ik wil volgend jaar weer een Roadburn hebben. En als dat betekent dat ik daar een klein beetje aan kan bijdragen, niet per se in de vorm van dat ik een merch koop, zo een shirt of whatever, maar gewoon mijn ticket geld zeg van, nou, ik heb dat al maanden geleden betaald, ik hoef het niet nu te hebben, hou het maar, zodat er een nieuwe editie kan komen in 2021. Misschien dat ik dat wel gewoon doe. Want ja, laten we heel eerlijk zijn, we moeten wel echt even de scene steunen in deze tijden. Want ja, jij hebt het net zoals ik waarschijnlijk wel gezien. Hoeveel artiesten zetten er een GoFundMe op, we doen een livestream concert of weet ik veel wat, weet je wel. Er zijn zoveel initiatieven gaande nu en dat is allemaal uit pure financiële nood.
Zeker, maar ik denk op zich dat we qua barmhartigheid voor de scene, dat wel ingebakken zit in de metalluisteraar. Mm. Dat is natuurlijk zeker echt wel iets, zeg maar, er zijn geen subsidies van de overheid die dingen mogelijk maken. Dingen worden mogelijk gemaakt vanwege de beste intenties en het harde werken van mensen, met liefde voor de muziek en liefde voor elkaar. Dus ik denk dat een groot deel van deze festivals het nog wel te boven kan komen. Want ik denk ook dat het gevoel van euforie, als we dadelijk ooit nog weer met z'n allen naar buiten mogen, dat zal natuurlijk een orgasmische ervaring zijn als we dadelijk weer met z'n allen bij een concertje kunnen staan.
Ja, juist.
Dus ik denk ook wel dat, hè, de comeback is altijd harder dan de fallback, of weet ik veel.
Wauw. Je weet toch? Gewoon even een nieuw spreekwoord hier te plekken.
Maar goed, ik denk dat het gaat lukken. En als we barmhartigheid hebben voor leuke initiatieven, support die scenes. En het is ook, we mogen natuurlijk niet mensen cash shamen. Hè? Als jij het financieel niet aan kan, dat de boel ineens financieel instort. Als jij je baan hebt verloren en je hebt die 200 euro van je Roadburn ticket nodig.
Absoluut.
Ik zou zeggen, wie het geld kan missen, laat dan lekker je ticket gaan als je inderdaad in de toekomst naar Roadburn wil. Maar als het dadelijk betekent dat jij uit je huis gezet wordt en weer terug moet gaan naar de kelder bij je ouders, dan kan je inderdaad gewoon misschien, of je hebt helemaal geen backup optie, dan is het inderdaad geliefd, geoorloofd om even je geld terug te vragen. Dus wij zeggen niet dat je een ASO bent als je geld terugvraagt.
Nee.
Maar denk er goed over na, over de consequenties en kijk of je het aan kan zelf, financieel of niet. Het is voor iedereen lastig. Dit zijn unprecedented times.
Ja, inderdaad. Nee, misschien weet je, als je een paar bands hebt die je echt, waar je echt van denkt van damn, ik baal zo dat die bands hun tour moeten cancelen. Koop een shirt even, weet je wel. Ga naar zoek naar een goede shop waarbij de inkomsten van die shop direct naar de artiest gaan. En bijvoorbeeld, ik heb vandaag een shirt besteld op Evil Greed. Vind ik wel een toffe plek om shirts te bestellen. Je hebt een officiële store van allerlei grote artiesten. Of althans groot in onze scene dan groot misschien. Ja. Zoals Chelsea Wolf. Ik heb vandaag een Full of Hell shirt besteld. Die eigenlijk was gedrukt voor de Europese tour. Maar ja, die dus niet doorgaat. En eigenlijk dus ook op Roadburn stond, waar ik super veel zin in had. Maar dus ik denk, nou, hè, koop een shirt, steun je toch die band een beetje. Dus probeer dat. Alles helpt, weet je. Kleine bedragen, grote bedragen, whatever. Doe iets als je het kan, als je het wil. Het is toch moeilijk nu om rond te komen als artiest.
Inderdaad. Je hebt de Bandcamp, die doen nu dat als je daar iets koopt, dat 100% van de inkomsten gaan meteen door naar de bands. Dus als je ergens digitaal wat merch of wat muziek wil kopen via Bandcamp, dat kan ook. En dan gaat er ook een heel groot percentage van wat je betaalt naar de muzikant. Dus er zijn inderdaad verschillende avenues waarbij jij kan helpen. Als ik bij mezelf een hoofdrekensommetje maak van de hoeveelheid geld die ik al had gestoken in toekomstige concertkaartjes of festivalkaartjes die niet doorgaan, dan zit ik volgens mij op de 750 euro.
Zo.
En op een gegeven moment komt er een grens. Maar,
scene points.
je had natuurlijk dat festival in Amerika waar Converge Jane Doe integraal ging spelen. Ik had tickets voor Code Orange. Ik had sowieso tickets voor Parquet Court en nog een paar andere concerten in Amerika. Nou ja, Roadburn is dan een flinke klapper. Lowlands is een flinke klapper. Maar goed, we moeten even perspectief houden. Als we bijvoorbeeld kijken op Zware Metalen, hebben we hier een beetje op ingehaakt om door te vragen, om een beetje te communiceren hoe muzikanten en poppodia boekers hierin staan. Ja. Hebben we een aantal artikelen op de frontpage geplaatst, een hele losse categorie ervoor aangemaakt op de website, waarbij we dus aan muzikanten of podia en boekers vragen hoe zij hierin staan. En we hebben mensen van Agnostic Front, Amendra, Ultima, Suicidal Tennis, Asakraam, Ancient Rites, Officium Triest, Freddie Mercury, The Monolith Death Cult, Asphyx en dan Doomstar Bookings, 013, Metropool, Willem 1, Bolwerk, Loud Noise, Baruch, The Flux, The Nobel en Musicon. Die hebben we allemaal gevraagd hoe hun leven er anders uitziet, waar ze nu mee bezig zijn, wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst. En als je wat insights wil in hoe zij zich nu voelen, ga naar de website van Zware Metalen en check even die artikelen. We knallen ze ook al in de show notes.
Yes.
Maar dat is, dan lees je, dan realiseer je ook weer de ernst van wat er allemaal op het spel staat. Dat deze wereld die wij hebben, die kwetsbare metal scene, dat we ze één zo'n coronavirusje verwijderd zijn van het verdwijnen van heel veel mooie plekken en bands en initiatieven.
Absoluut, yes. Dus steun waar je kunt steunen, zou ik zeggen.
Wat zijn jouw verwachtingen voor evenementen na 1 juni?
Ik denk niet dat het zomaar ineens storm zal gaan lopen. Zo van, laten we 2 juni eens eventjes lekker een festival of een concert gaan houden. Ik denk dat dat plekken zijn die bij uitstek mensen aantrekken van all over the place. Dus zeker in het geval van festivals, van over heel Europa of heel de wereld in sommige gevallen. En dat natuurlijk een heel riskant iets is, want het wil niet zeggen dat, omdat het hier in Nederland misschien wat meer onder controle is, dat het overal in de wereld zo is. Dus dat is een gevaarlijk iets.
En ook bands.
Ja, en dan heb je inderdaad ook nog bands die moeten dat überhaupt willen en kunnen. Dus ik denk niet dat het zomaar is dat we op 1 juni kunnen zeggen van laten we eens eventjes doen alsof er nooit iets gebeurd is en de draad weer oppikken waar we waren gebleven voor. Ja.
Probleem opgelost.
Ja.
Dus Graspop en alle andere hele grote metal festivals, Wacken, Download, weet ik veel, alle grote jongens. De Hellfest, daar gaat denk ik ook een streep doorheen.
Ja, want die zijn allemaal in juni, juli en augustus, denk ik dan.
Ja, veel zijn er in juni en dan heb je veel in augustus.
Ja, ik vrees ook daarvoor, hoor. Ja, we hebben nu alleen gekeken naar Nederland en Nederland heeft tot 1 juni maatregelen.
Dat is redelijk vergaand al, hoor.
Ja, want volgens mij zijn we wel een van de langere periodes van Europa nu op dit moment.
Ja, als je gewoon even optelt vanaf vorige week tot 1 juni, dat zijn volgens mij iets van 70 dagen of zo. Ja. Als je kijkt in China wat ze daar deden in die Wuhan, deden ze 51 dagen aan quarantaine of iets van 60 dagen aan quarantaine. Maar daar hebben ze natuurlijk iets meer sociale druk om daadwerkelijk binnen te blijven. Wij gingen nog even met z'n allen naar het strand. Dus ja. Je zou kunnen zeggen dat de lockdown nu pas menend is. Maar dan nog is het wel echt gewoon meer dan 2 maanden. En het zou dus kunnen zijn dat we op 1 juni met z'n allen weer naar buiten mogen. Maar als je kijkt naar wat de experts zeggen, is dat er waarschijnlijk meerdere golven van lockdowns aankomen. Dus dat we op een gegeven moment het land op slot gooien als de intensive care het niet meer aan kan. Dan moeten we even een maandje met z'n allen binnen zitten. Dan mogen we weer naar buiten. Dan gaan we weer met z'n allen naar de lockdown als de intensive care weer vol ligt. En dan gaan we weer naar buiten enzovoort. Totdat er groepsimmuniteit is als zoiets bestaat. Of als er een vaccin is. Als die ooit gemaakt kan worden. Ja. Maar ik denk dat het misschien werkbaar houdt voor bedrijven en zo. En het werkende leven. Maar als concertzaal kan je toch niet zomaar zeggen, joh, we hebben een concert op 1 november nu, verplaatst naar 1 november. Stel, we moeten dan net voor de tweede keer weer in lockdown, omdat iedereen in het najaar weer een griepje heeft. En het coronavirus weer verder verspreidt. Ik denk dat het heel erg wishful thinking is dat wij op 1 juni hiermee klaar zijn.
Ik denk dat we daar nog wel in ieder geval in een bepaalde afbouwende fase zullen zitten. Dat is het minste wat we dan waarschijnlijk zullen hebben. Maar misschien is het wel gewoon zo dat tegen die tijd blijkt dat het toch niet onder controle is. En dat we die maatregelen nog veel verder moeten doorvoeren. Misschien wel tot het einde van het jaar, wie weet. In ieder geval voor evenementen die groter zijn dan 100 mensen. Daar moet je toch serieus wel rekening mee houden. Ja. Niet om te doemdenken, hoor. Maar het zijn realistische scenario's op dit moment.
Ja, en je hebt ook, zeg maar, hoe meer mensen tegelijkertijd in de buurt van elkaar zijn, hoe groter het verspreidingsgevaar. Dus dingen als Ziggo Domes inderdaad, of een arena. Voetbalwedstrijden, dat is dan gewoon uit den boze. Ja. Of de lokale Little Devil of de DB's open kan blijven, weet ik ook niet.
Ja, die worden natuurlijk het hardst getroffen door dit terugval van inkomsten.
Ja.
En weet je wat het ook het lastige is? Je kunt eigenlijk pas de maatregelen die je neemt, de resultaten daarvan, die komen eigenlijk pas 2 weken later.
Ja, of ze zijn onzichtbaar. Dus de mensen die sceptisch zijn over de effectiviteit of de noodzaak van dit soort maatregelen, die inderdaad draconisch zijn, objectief gezien, die zullen gelijk krijgen in het beste scenario. Zie je wel, er is niks gebeurd.
Ja.
De counterfactual, ergens is het fijn dat het in Italië de pleuris uitbreekt, hè? Even morbide gezegd.
Ja.
Dan kan je in ieder geval wijzen naar wat er gebeurt als je het niet genoeg serieus neemt, of als je gewoon pech hebt.
Ja, absoluut. Ja, ben je helemaal mee eens. Dus ik zou niet te vroeg gaan juichen en denken, joh, op 1 juni zijn we er helemaal klaar mee. Dat zou ik niet denken.
Ik denk dat misschien in de zomer temperatuur gaat omhoog. Er zijn sowieso niet zoveel griepjes, dan gaat het wel weer oké. Maar ik denk als het in september, oktober weer een beetje snotter weer wordt, dan gaat dit een comeback maken. En zoals ik al zei, hè, de comeback is altijd groter dan de setback.
Ja.
Boerenwijsheid.
Zeker, absoluut.
Oké, nou zullen we het allemaal hier laten met het corona gedoe?
Ja, laten we even naar iets positiefs overgaan dan. Nou goed, laten we eerst even het onderwerp introduceren. We gaan nu wat quarantaine tips doen, want ja, iedereen zit zich thuis helemaal kapot te vervelen. Je moet natuurlijk toch wel tijd doden. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben een aantal tips op een rij gezet die misschien wel handig zijn om de tijd door te komen. Normaal gesproken doen we altijd luistertips, concerttips. Nou, luistertips gaan we zo nog even doen. Concerttips, ja, alles ligt plat zoals
worden,
net.
Ja,
dus we hebben wat andere dingen verzonnen. Goed, laten we dan even beginnen bij de luistertips.
Ja, die is wat conventioneler natuurlijk. Maar om nog even te beloven aan mensen, om mensen vast een beetje te watertanden, hè, dat ze niet kunnen wachten wat we allemaal gaan vertellen. We gaan livestreams gaan we tippen, we gaan bierpakketten tippen, we gaan games, bordspellen, kijktips, misschien zelfs nog leestips. Jongen, alle facetten van het leven die bestaan in je eigen woonkamer, die gaan wij nu, hè, want wij van Zware Metalen, wij zijn natuurlijk rijke mensen qua levensstijl. Hè. We hebben niet alleen maar goede muzieksmaak, maar ook goede smaak in elk ander facet van het leven. En dat gaan we nu gewoon even met jullie delen voor jullie levensverrijking.
Zeker. Wat jij zei, maal 2. Goed, we moeten het als eerste hebben over de luistertip die ik heb. Code Orange Underneath, het nieuwe Code Orange album. Dit album, Pim, die moeten we het even over hebben. Want jij stuurde mij een bericht in februari of zo al van de nieuwe Code Orange is binnen. Gaf, deze plaat, luister hem. Want ja, wij krijgen natuurlijk promo's binnen een aantal weken voordat het de plaat uitkomt voor review. En jij was al vrij, uitbundig in de berichten die je mij stuurde. En ik zei, nou weet je wat, ik ga die singles niet eens luisteren. Ik ga het gewoon allemaal consumeren op het moment dat het uitkomt. En dat heb ik nu gedaan en nu moeten we er toch wel even over praten, want... Ja, nou moet ik misschien eerst even uitleggen wat Code Orange is of wat dit album is aan mensen? Of...
Nou ja, doe gewoon even je luistertip alsof het, er geen coronavirus is.
Nou oké, okay. Code Orange dus. Een band die ooit als een paar hardcore grappies begon. Hè? Echt gewoon, ze heet toen zelfs nog Code Orange Kids. En zijn uitgegroeid tot een band met behoorlijke ambities. Inmiddels heten ze Code Orange. Vorige album Forever is in 2017 uitgekomen en dat is toen een... Nou, best wel smash hit geweest. Zeker als je kijkt naar het feit dat het een hardcore band is. En een hardcore bands horen geen succes te behalen. Dus dat album zat vol met ja, vage industrial, verknipte metalcore-achtige stuff. Met rare samples gemixt. En heel creepy vibe hing er in dat album. Maar wel heel erg creatief.
Maar ook wel poppy, hè? Ja, het ook wel echt van die poppy grunge.
Ja, ineens zo'n complete soft of een effectbal in de vorm van Bleeding in the Blur. Een nummer dat best wel wat, wat tractie had toen. En ja, voor mij was dat toen dat ik echt dacht, nou, dit is deze band. This band is going places. Nu zijn ze 3 jaar later terug met een nieuw album en dat heet Underneath. En ik verwachtte daar best wel veel van. En nu heb ik dat album een paar keer geluisterd. En ik heb nog steeds eigenlijk een soort van woordenwolk in mijn hoofd hangen als het aankomt op het omschrijven van dit album en mijn mening daarover. Dus ik ben nog niet helemaal erover uit wat ik nou precies vind van het album. Maar jezus, het is echt... ze hebben echt alles hierin gefrot, hè, wat ze konden vinden. Elk ding wat op de plank lag, elke synthesizer, elk effectpedaal, elke soundclip... Elke schaar om de tape op te knippen op verschillende plekken en dan weer in te starten op een random moment. Elke vierkante centimeter van dit album zit ramvol gepropt met 12, 13, 100 verschillende lagen aan vage, rare dingen die je niet verwacht. En daarom is het een album dat... Het is bijna vermoeiend om te luisteren, vind ik. Het is echt
het is een beetje bij elkaar gehamsterd.
Ja, het voelt aan als een beetje een Frankenstein gedrocht, deze plaat. Ben je dat met me eens?
Ja, ik vind het echt een drol. Ik vind echt een drol van een plaat.
Ja?
Al is denk ik het laatste inderdaad nog niet over gezegd. Ik denk wel dat als je op zoek bent naar een interessante luisterbeurt, dan is Code Orange dat sowieso.
Ja.
Ik had die eerste plaat, die tweede plaat, I Am King, stond destijds in 2013 of 12, weet ik veel wanneer die uitkwam, op nummer 1 in mijn jaarlijst. Dus ik ben wel echt een Code Orange fanboy, ben ik. Ja. To the max. En ik vond die Forever ook best, want die had ik volgens mij 8,5 gegeven 3 jaar geleden in mijn recensie. Maar ik vind dit echt... Het schiet zijn doel voorbij, zeg maar. Wat ik destijds tegen je zei, was dat het voelt alsof een groepsopdracht voor de middelbare school, en er moest een opstel geschreven worden.
Ja.
En dat hadden ze allemaal uitgesteld tot de avond ervoor. En iedereen zit tegelijkertijd in een gedeelde Google Docs documentje een beetje dingen in te voegen, alineaatjes te knippen, plakken van Wikipedia, zonder dat ze daadwerkelijk lezen wat de rest allemaal doet.
Ja.
Dus ik vind het echt die hak op de tak. Die chaotica, daar hou ik doorgaans wel van, maar het zit hier heel vaak gewoon een beetje de flow van het album in de weg.
Ik denk dat ik daar wel grotendeels mee eens ben. Ik moet wel zeggen, naarmate de luisterbeurten zich een beetje opstapelen nu, begin ik toch ook wel echt waardering te krijgen voor de meer recht toe recht aan stukken. Die hardcore stukken die er af en toe in zitten, dat is er wel echt een paar hele dikke smerige riffs in die ik echt heel erg waardeer. Ja, het voelt alsof ze... Kijk, het is onmiskenbaar. Deze band heeft talent. Deze band heeft meer talent in zijn vingerkootje dan ik in mijn hele lijf. Alleen, dat talent kun je gebruiken op verschillende manieren. En soms moet je... Ik denk dat soms een vorm van talent is terughoudend zijn. Weten wanneer je aan de noodrem moet trekken. En niemand heeft dat in dit project gedaan. Echt niemand. Gewoon elk klein gaatje of kiertje wordt weer zo van, is hier een stilte of is hier een adempauze? Fuck it. Hop, we stouwen er een of andere rare sample in, weet je wel. Waardoor die nummers aanvoelen alsof er 20.000 dingen tegelijk gebeuren, maar daardoor heb je ook zoiets van, het is een overload aan stuff. Ik heb het idee dat ze van, ze willen heel erg laten zien van, ja, wij zijn de band, wij zijn de toekomst van metal en bla bla bla. Ze steken daar niet onder stoelen of banken. Ze hebben al meerdere malen gezegd dat ze wel geïnteresseerd zijn in het worden van een grote band. En ja, ik denk een beetje dat ze zoiets hadden van, nou, wij zullen eens even, hè, een beetje borstgetrommel van, wij zullen eens even laten zien dat wij de toekomst zijn van metal. En daarmee hebben ze eigenlijk een beetje hun, ja, denk ik, een beetje zijn ze aan het doel voorbij geschoten. Dat gezegd hebbende, ik begin wel steeds meer in dit album te raken. En ik denk ook steeds meer van, oh ja, nu komt dat stuk waarin die start-stop-mechaniek zit. En dan heb ik toch zoiets van, ja, als je het een paar keer hoort, is het toch wel vet.
Ik denk dat het wel uniek is, zeg maar. Deze band is dan bij Roadrunner Records getekend. Mm-hmm. Vaak zie je dat als zo'n kleine indie-band op een gegeven moment weggesnoept wordt door een groter label, dat ze qua geluid juist veiliger gaan en suffer. En, ja. En in bepaalde opzichten was die vorige plaat Forever dat ook. Als je dan I Am King had, echt, de bracht die metalcore breakdowns van de jaren 90 weer helemaal terug. Die Forever was meer, ja, naast die industriële invloeden was het daadwerkelijk wel heel poppy af en toe. Met Bleeding, ja, in the Blur, zoals jij al zegt. Gewoon aanstekelijk en poppy en toegankelijker. En deze plaat heeft dat allebei wel, maar het zet steeds de rem. Wanneer het echt een beetje catchy gaat, wordt het weer afgekapt. Wanneer er echt een harde breakdown is, wordt het ook weer afgekapt. Wat mij betreft wordt steeds gewoon, wordt er even heel snel iets opgebouwd en dan wordt het meteen weer afgebouwd. Nou ja, als je dat misschien instudeert, zoals jij weet, wanneer de bepaalde knip- en plakstukjes eraan komen. Maar ja, voor mij, het is een beetje alsof je een mooie fruitsalade in een blender gooit en dat er alleen maar één grote drap overblijft, zeg maar. Los is een stukje mango met een stukje, weet ik veel, appel en ananas gewoon lekkerder dan als je er gewoon een of andere random shake van maakt.
Maar daar tegenover staat, de Albert Heijn verkoopt heel veel smoothies, dus ja.
Ja, klopt, er zal een markt voor zijn. Maar dus ik weet niet of dit de template is voor de toekomst, want ik denk niet dat elke band dit zomaar kan. Ik denk ook niet dat dit een moderne klassieker is. Ik denk ook niet dat ik hoop het wel, dat Code Orange ooit een keer in de HMA gaat staan, bijvoorbeeld. Je moet, als zij voor 5000 man van die Iron King breakdowns gaan spelen, dan zou ik het geweldig vinden. Maar nee, ik denk niet dat dit, er zit een houdbaarheidsdatum meer op, denk ik.
Ja, ik ben heel benieuwd waar ze heen gaan. Ik denk wel dat ze de potentie hebben om heel groot te worden. Ik denk alleen niet dat dit zo'n grote commercial appeal heeft dat ze bijvoorbeeld een Slipknot of zo zouden kunnen evenaren. Ja. Daarvoor zijn ze eigenlijk te underground en te, ja, raar. Gewoon.
Ja, en ook wel weer te hardcore, want ze hebben die nieuwe tour waarmee ze door Amerika zouden gaan, waar kaartjes valt hier in Philadelphia, namen ze in de support, namen ze dan Show Me The Body, Jesus Peace en Year of the Knife mee. Dat zijn echt binnen de hardcore scene gewoon hele vette bands.
Ja.
Maar daarmee word je niet groot. Zeg maar, dat was echt zo van, het grote broertje neemt zijn kleine broertjes mee op tour. En wat Code Orange nodig zou hebben is weer op zo'n Rockstar Energy tour gaan met Shinedown en zo. Zeg maar, dat zorgt ervoor. Of op die Notfest at Sea tour of zo. Op zo'n cruise waar we het vorige keer over hadden.
Ja.
Zeg maar, dat heeft Code Orange nodig voor het volgende niveau.
Ja, maar ik denk dat ze dan toch te hardcore zijn en te bang zijn om hun fans van het eerste uur te verliezen. Omdat ze toch wel, weet je, het is not done om op zo'n tour te gaan als hardcore band, toch? Dan ben je
ze hebben dat al gedaan, hè? Ze hebben dat al heel veel gedaan. En ze zijn nog steeds welkom op festivals als This Is Hardcore en zo. Dus ik weet niet, ik denk dat Code Orange juist wel dat kan maken. Maar nou ja, ik weet niet of dit nou inderdaad een claim to fame is.
Ja, nee, ik weet het ook niet. Ik wil wel even zeggen, ik hou deze band wel tegen een hogere standaard dan gemiddeld. Dus ja. Mijn kritiek is nu misschien hard of harder dan gemiddeld. Dit is gewoon voor mij is dit gewoon een 8 uit 10, hoor, dit album, echt wel. Ik vind het nog steeds super vet en het zou me niks verbazen als het met nog wat meer luisterbeurten zou groeien en uiteindelijk in mijn top 20 albums van het jaar terecht zou komen.
Ja, ik denk ook wel dat het meest interessante album is wat ik heb gehoord dit jaar. Zeg maar, ik zat bij de eerste luisterbeurt toen ik een beetje een play-by-play gaf aan jou in de chat.
Ja.
Toen dacht ik echt, af en toe zat ik gewoon te schaterlachen om zo weer zo'n bizarre wenteling in de muziek. Dat je denkt van, what the fuck wordt hier nou weer gedaan, weet je wel? Dan moet je gewoon af en toe om lachen. En dat is wel genieten ook.
Ja, absoluut. Dus Code Orange Underneath. Check het eens even en laat het ons ook eens weten wat jullie ervan vinden. Luister om. Ja, yes. Wat is jouw tip?
Nou ja, ik kreeg dus gisteren van de huisarts te horen dat ik niet meer naar muziek mag luisteren. En dus misschien kan ik radiostilte aanraden, maar dat is niet echt een luistertip. Sterk nooit. Ja, dus ik ben gegaan voor een ambient tip. We doen natuurlijk eigenlijk in de regel altijd metal, hardcore, punk en whatever. Volgens sommige mede-redacteuren vinden ze dat we te weinig metal tippen. Dus om mee te gaan in die kritiek heb ik Fourtet met 16 Oceans. Dat denk ik tot nu toe wel mijn favoriete plaat van dit jaar. Fourtet is een beetje een elektronica producent. Doet als je op Lowlands in de Bravo ergens 's avonds om 5 uur 's avonds nog naar pillenmuziek wil luisteren, dan staat Fourtet daar. En die heeft een nieuwe plaat gemaakt. En die maakt in de regel eigenlijk best wel ontspannen house muziek. Met best wel een ambient rustige tendens erin. Dus als je dan even wat rust wil hebben tussen die Code Orange verkniptheid of elke andere ruis die je normaal niet luistert, kan je een beetje tot rust komen met die nieuwe Fortet. Mooie soundscapes, mooie pretty geluiden. En ideaal voor als je een hersenschudding hebt zoals ik. Er zal misschien wel iemand zijn die vergelijkbare klachten heeft die dit luistert. Dus speciaal voor jou, je weet wie je bent, Fortet 16 Oceans.
Top, alright.
Lekker even raven.
Ja, lekker toch.
Ambient rave.
Ja.
In de woonkamer.
Ja, nu je toch alle tijd hebt, is het ook misschien wel eens goed om wat nieuwe soorten muziek te proberen, toch?
Ja, misschien moeten we... gemiste kans. Zo van out of your element-achtig iets. Zo van, doe een compleet off-the-wall tip. Tip, nou, dat heb ik nu gedaan. Misschien dat jij Miles Davis moet tippen of zo.
Pff, nee, daar kan ik niks mee. Dat is jazz, toch?
Ja.
Nee, dat is niks voor mij. Nee, okay. Nee. Oh, ja, nee. Oh, als we dan misschien toch iets meer metal moeten hebben. Ik had de nieuwe Master Boot Record gecheckt.
Klinkt als Kveletak, toch?
Ja, Kveletak gemengd met, hoe heet die?
Met Siberië.
Ja, of nee, ik wou eigenlijk die Hallas zeggen, die psycho, psych rock band van jou of zo.
Yes.
Nou, anyway, de nieuwe Master Boot Record, als je van thrash metal houdt, gemengd met Italiaanse barok. En dan en chip tune noises, dus ook
8-bit, ja.
Ja, alright. Volgende tips, wat zullen we als eerste doen? Bierpakketten, want ja, is toch, hè, wat kun
Doe
je
maar de bierpakketten, want nou ja, ik mag geen alcohol drinken de komende maanden.
Oh
dus,
ja, hoe lang heb je al niet gedronken?
Ja, 6 weken.
Het is erger dan die hele coronacrisis bij elkaar, toch, of niet?
Nou ja, ik drink sowieso niet zo heel veel alcohol over het algemeen. Ik weet niet of jij het daarmee eens bent, maar ik heb ook wel eens tegen mensen gezegd dat ik vegetariër ben, terwijl je het daar ook niet mee eens was, dus... Ja, maar laten we die grappen een inside joke houden.
Ja,
vertel even, jij hebt hier bierpakketten van lokale brouwerijen. Waarom is dit belangrijk?
Nou ja, weet je, ook de horeca stort in. Dus die zijn allemaal dicht momenteel. Dus ja, die brouwers, zeker de lokale brouwers, die kunnen hun bier niet meer kwijt. En die doen al allerlei acties in de vorm van een soort van voordeelpakketten. En daar kun je voor vrij weinig geld kun je een hele hoop vette biertjes bestellen. Of lekkere biertjes bestellen. Ik ben, inmiddels 2 maanden geleden of zo, 1,5 maand geleden, ben ik in Haarlem geweest. Bij Complexity Fest. En daar hadden ze, uit Haarlem komt de Ultje, de brouwerij. En die hebben nu een hele toffe deal in de webshop. Waarbij je voor €50 20 verschillende speciaal biertjes krijgt. Nee, niet 20 verschillende, sorry. 20 biertjes krijgt. En het is gewoon een goede deal. Het is gewoon weinig geld, lekker bier. Ik heb daar heel wat geproefd van Elgie. Ik heb daar ook een aantal pilsjes van mezelf meegenomen. Dikke vet aanrader. Dan heb je Jopen. Dat is misschien wel een van de grotere merken. Die kun je ook gewoon in de supermarkt kopen bij de Jumbo of zo, bij de Jumbo.
Is ook Haarlem, toch?
Ja, dat zou kunnen volgens mij. Of is dat Amsterdam?
Nee, Haarlem.
Ja?
Ja.
Oké, nou, anyway, die hebben een Big Bang Jopen Box 2020. Bam. Dat is een bierpakket waar je, even kijken, 12 biertjes voor €25. Nou, dat is weinig geld. Als je nou denkt, weet je, ik heb echt serieus geen cent te makken, maar ik wil wel gewoon dronken worden. Wat ik heel goed snap, omdat je dus geen cent te makken hebt misschien wel. Dan is er een site die heet Hopt, H-O-P-T.nl. En die hebben een bierpakket, het anti-verspillingsbierpakket. En wat dat dan weer inhoudt, is 12 biertjes voor €12. Jazeker, €1 per fles. Met een korte houdbaarheidsdatum. Maximaal tot 15 april zijn die goed. En dan krijg je dus gewoon 12 random bieren thuisgestuurd. Sommige zijn wat specialer dan andere. Het zijn vaak pilsner of lagers. Zitten er vaak wel in. Maar ja, het is zonde om die allemaal weg te gooien. Dus ja, dan krijg je gewoon voor €12 krijg je 12 biertjes thuisgestuurd. Nou, hè? Gegarandeerd een goede avond, zou ik zeggen.
Is er ook nog een versie van leuke sapjes of zo? Dat de mensen met hersenschuddingen ook nog mee kunnen doen in deze movement?
Ja, je kunt non-alcoholische bieren kun je bestellen. Er zijn een hele hoop brouwerijen die non-alcoholische bierpakketten aanbieden.
Is dat zo?
Ja, zeker. Zondagijn. Ja.
Oké, nou, dan vind ik je tips weinig inclusief. Stuur zo meteen maar een tipje dan voor iets wat ik kan bestellen.
Oké, sorry hoor, Mr. Social Justice Warrior. Kom op, zeg.
Nee,
doe maar een andere tip dan.
Ik wil even zeggen, ik vind het oprecht heel gaaf. Zeg maar.
Ja.
En het hoeft niet iets dat je iets koopt van deze 3 brouwerijen te zijn. Het is natuurlijk geen geheim dat er onder de metal nerds ook een hoop mensen zijn die gewoon biernerds zijn.
Ja.
Je weet wie je bent. En je hebt vast wel inderdaad een lokale brouwer of een leuk initiatief waarvan je van weet. Dus Als je zoiets hebt van, joh, hey, dit is ook een shout-out waard. Deze brouwerij bij mij om de hoek, die heeft ook een leuk initiatief. Deel het in de comments, laat het aan mensen zien, verspreid de liefde. Ja. Dit is een moment om nieuwe bieren te ontdekken vanuit je eigen luie bank.
Absoluut. Dus naast artiesten hebben ook brouwerijen het moeilijk. Dus help elkaar, zou ik zeggen. En win-win, want je hebt lekker bieren thuis. Kom op. Je moet toch iets drinken als je in isolatie zit. Dus, hè?
Juist. En dan zit je op de bank met een bierie. Wat ga je dan kijken? Er zijn natuurlijk een aantal concerten gelivestreamd. Nu, als we dit vorige week hadden gedaan, hadden we wat meer volledig overzicht kunnen geven.
Ja.
Want, maar sindsdien is het namelijk, heeft elke band en elk project en elke solo black metal project en elke drumcomputer heeft wel zijn eigen livestream gehad inmiddels. Ja. Maar, Fleddy Mulkley hadden natuurlijk een nieuwe plaat uit. En dat was een van de eerste livestreams die ik zag. Die gingen ook gewoon lekker livestreamen voor een lege zaal in België. Ja. Dat was heel erg gaaf. Code Orange, waar we het net over hadden, die hadden ook een release show gedaan in Pittsburgh. Die gelivestreamd werd. Dat kreeg heel veel aandacht. Dat hadden ze op Twitch gelivestreamd. Met 13.000 man of zo die tegelijkertijd daarnaar aan het kijken waren.
Ja.
En in Eindhoven was de Supernova Studio een isolation sessions begonnen, waarbij elke dag in de studio een andere band langs kon komen. Daar zijn Zalm, hè? Het jaar van de Zalm langs gekomen. We hadden het er tijdens de Complexity Fest aflevering ook al over. Pressure Pact is daar geweest, de punkhelden. Dat is nu overgenomen door de Effenaar, dus daardoor wat corporate en breder. Maar toch wel een van de eerste initiatieven ook in Nederland. Dus ik zou zeggen, houd de socials in de gaten van je favoriete bands. Zeker de lokale bands. Er is gewoon een kans dat zij gaan optreden voor jou. En dat jij dat kan zien met je bierpakketje vanuit je luie bank.
Ja, vet. Zeker. Inderdaad. Bijna iedere band heeft wel iets nu om handen om geld in het laadje te brengen. Livestreams, whatever. Special merch, noem maar op. Allemaal. Check de socials, inderdaad.
Ja, en er gaat hier ook geschiedenis geschreven worden. Hè? Waar was jij toen Zalm een legendarische livestream deed in Eindhoven bij de Supernova Studio?
Precies. Heb je nog een set laten thuis bezorgen?
Ja, huh? Het juiste antwoord is dat je thuis was natuurlijk. Maar heb je het gezien of niet?
Ja,
dat
precies.
Is je eigen verantwoordelijkheid.
Heb je het live gezien, hè? Heb je het live
juist,
gezien?
Inderdaad.
Later nog als een poser op YouTube terugkijken.
Nou, we hebben hier net gehad over dat Niels in bed wakker wordt tussen de Doritos kruimels en de Red Bull blikjes. En hij heeft net allemaal bierpakketten aangestipt. De volgende tips voor quarantaine tips zijn ook echt, nerdier dan dit gaat het niet worden. Dus vertel Niels.
Even voordat ik dit doe, het gaat meteen nadat ik klaar ben met dit onderwerp nog nerderiger horen dan doordat jouw tips er nog even achteraan komen, maar daar hebben we het zo al over. Anyway, ja.
Die zijn wat meer highbrow, hè?
Ja, fair enough. Maar ik ben een gamer. Ben je een gamer?
Ik ben een gamer. Ja, ik schaak.
Oh ja, oké. Okay. Maar fair enough. Ook een game.
En Sudoku's doe ik soms. Nee, vroeger was ik wel echt een game nerd hoor. Ik heb FIFA gespeeld als kind. Halo 2, 3. Halo Reach ook nog. Call of Duty 4. Modern Warfare 2 en zo. Dat was een beetje mijn tijdperk. De Xbox 360. De tijd dat mensen zelf montages aan het maken waren op YouTube en zo. Voordat je daar geld mee kon verdienen.
Ja.
Dat was mijn era.
Nou, dan ben jij iets later ingestapt dan ik. Maar desalniettemin reken ik jou nog wel tot de groep old school gamers misschien?
Nou, ik ben mid school, denk ik.
Ja, oké. Okay. Toen ik 4 was of zo, speelde ik voor het eerst een game. Dus ja, ik ben inmiddels vrij ingeburgerd daar.
Baas boven baas.
Ja, vroeger had je een aantal games die ik heel erg veel liefde voor heb. En een van die games was Theme Hospital. Theme Hospital was vet. Dus je kon een ziekenhuis bouwen en het had een beetje een komische insteek. Je had dan van die rare, je patiënten hadden allemaal van die rare aandoeningen en zo. Dat ze bijvoorbeeld,
coronavirus.
Bijvoorbeeld dat toen al, hè. Wat een vooruitziende blik hadden die developers. Echt niet normaal.
Profetisch. Maar,
goed, dat was een beetje een komische game. En die makers daarvan die zijn een tijdje out of the picture geweest. Of hebben allemaal bij andere bedrijven gewerkt. Toen zijn ze nieuwe bedrijf begonnen en onlangs hebben ze Two Point Hospital uitgebracht. En dat is een game die op alle consoles speelbaar is. Dus Xbox, PlayStation en de Nintendo Switch. En op de PC. Op de PC is hij al wat langer uit. Het is gewoon een voortzetting van de nostalgische game inmiddels. Dit is super vet, alleen dan in een nieuw grafisch jasje. Dus daar ben ik redelijk aan verslaafd. Maar daarnaast heb je ook nog een andere game die van oudsher heel veel liefde krijgt. En dat is Doom. Wie heeft er nooit een Doom gespeeld of ooit van Doom gehoord? Volgens mij is het een van de eerste, nou niet de eerste, maar wel een van de eerste first-person shooters. In 1993 of zo kwam het eerste deel uit.
En die soundtrack is ook heel erg beroemd.
Ja, ja. Nou, let op. Er is, die serie is in de slop geraakt een beetje. In 2016 is er een reboot uitgekomen. Inderdaad zat daar een super sicke soundtrack bij. Die is gedaan door Mick Gordon. Het is alsof je, zeg maar, ja, hoe moet ik het zeggen? Een sci-fi-achtige vibe mixt met lompe metal. Het is gewoon heavy metal, sci-fi of zo, weet ja. ik veel. Ik luister die soundtrack regelmatig gewoon voor mijn plezier. Dus.
Samen met de soundtrack van Minecraft, gewoon een van de meest legendarische soundtracks aller tijd.
Ja. Ja, inderdaad, die Minecraft soundtrack is ook wel redelijk. Die blijft redelijk in je kop hangen.
Die van RuneScape was ook dik hoor.
Die ken ik helemaal niet, heb ik nooit gespeeld. Jij wel?
Nou ja, jij durft jezelf een early gamer te noemen. Je hebt nooit RuneScape gedaan. Ik zat zeker op World of Warcraft of zo destijds.
Ja, ja, ja. Ik was een World of Warcraft nerd.
Ja, toen zat ik op de basisschool toen RuneScape groot was. En toen was jij volgens mij al afgestudeerd. Dus
ja.
andere generatie.
Ja, cool. Anyway, er is nu een nieuwe Doom uit, Doom Eternal. En het is ziek, 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 ziek. Demonen uit elkaar trekken met een kettingzaag en daar weer ammo voor terugkrijgen. Terwijl er door je speakers dikke vette metal blaast. Ik hou ervan. Vette game. Dan, in de komende 2 maanden gaan er een hele hoop, gaan er 2 grote games uitkomen die ik heel graag wil gaan spelen. De remake van Final Fantasy VII voor de RPG-nerd en The Last of Us 2. Nou ja, als je een PlayStation 4 hebt, dan weet je waar ik het over heb. Dus ik zou zeggen, pre-order die of zo, of koop een van die andere 2 games waar ik het net over had.
Is de release van die games niet uitgesteld of zo? Want ik weet dat bijvoorbeeld de filmindustrie ligt momenteel op zijn gat. Ik vraag me af hoe dat gaat met het ontwikkelen van nieuwe spellen.
Ik denk dat ze zoveel mogelijk doorproberen te gaan.
Ja.
Sowieso is het nu het moment om te gamen, want iedereen zit thuis. Dus
denk op, het zich, ook, ja.
op zich denk ik dat ze daar wel gewoon zoveel mogelijk in willen voorzien. Het enige probleem is, ja, hoe ga je om met developers? Die moeten dan vanuit huis gaan werken. En, ja.
Die hebben misschien ook niet de computers om alle grafische dingen aan te kunnen, bijvoorbeeld.
Dat, en ja, je moet natuurlijk ook, als je een game maakt, heb je een bepaalde geheimhoudingsplicht. Want ja, er hangt heel veel van af. Dus ja, je kunt niet zomaar buiten de grenzen van het bedrijf gaan werken. Dus ja,
ja.
Lastig. Maar goed, vooralsnog volgens mij niets dat is uitgesteld. Later in het jaar, in september, komt denk ik misschien wel de grootste release van het jaar uit. Dat is Cyberpunk 2077 met, wow, Keanu Reeves. Die doet ook mee.
Ik weet na al die jaren, na al die memes, nog steeds niet wie dat is.
Keanu Reeves niet?
Wie de fuck is Keanu Reeves, man?
Heb je fucking The Matrix niet gezien?
Ik heb The Matrix 1 gezien en ik vond het echt bagger.
Ja, nou, die gast die de hoofdrol speelt is Keanu Reeves.
Oké. Okay.
En die gast die heeft ook niet zo, vreemd genoeg, heeft die gast niet zo heel veel grote, noemenswaardige films gemaakt. Hij is ooit een beetje begonnen zo met Bill & Ted's Excellent Adventure. Ik weet je niet, die heb je zeker ook niet gezien.
Nee joh, ik ben een uncultured swine.
Nou ja, ik zou het niet zeggen. Maar, nou anyway, dat. Dus de meme lord van 2020, denk ik. Nou, jij hebt nog wat nerderige tips.
Nou ja, ik wil nog even een game tip doen.
Oh.
Nu ik erover na zit te denken, ik heb laatst weer een leveltje Rollercoaster Tycoon 2 gedaan.
Oh yeah, baby.
Ik heb geen grafische kaart hier thuis op mijn computer. Dus ik moet iets spelen waarbij je met de GPU op je CPU kan spelen. En Rollercoaster Tycoon 2 does the job.
Ja, precies. Nou, vet. Sowieso. Vroeger ook gespeeld. Echt.
Ja.
Super verslavend.
Ja, daarom. Maar ik zeg, joh, blijf ook in contact. Als we het hebben over games, dan kan net zo goed een bordspel zijn.
Ja.
Als je koffiepraatjes mist, hè, bij je werk, of je lunchtafelpraatjes, kan je gewoon ook bordspellen gaan doen. Er zijn bordspellen die je in eentje zelfs kan doen, of er zijn bordspellen die je met 2 man kan doen. Dus hè, als je met je ouders opgesloten zit, of met je vriendin, of een vrouw, of man, whatever. Jij noemde meteen Pandemic.
Ja.
Maar als we dan toch even iets meer hebben over escapisme, het ontsnappen, dan heb ik bijvoorbeeld in de aanbieding als tip Terraforming Mars. Dat is verder dan dat ontsnappen kan je niet. Het monopoliseren en het ontwikkelen van Mars, het leefbaar maken van Mars, is het idee van Terraforming Mars. Kan het in je eentje doen, kan met z'n 2 doen, kan met z'n 4 doen. Geweldig spel, best wel complex, redelijk nieuw uitgekomen, heeft veel prijzen gewonnen. Dus als je echt inderdaad een nekbaard hebt, dan denk je, oh, pleb, mainstream aanbeveling. Maar wie weet, Terraforming Mars is vet. Een van de betere nieuwe bordspellen ook is Wingspan. En daar gaat het om, en dit is dan weer grappig, omdat we met z'n allen verplicht binnen zitten. Het idee van Wingspan is dat je een beheerder bent van een soort van staatsbosbeheerparkje, waarbij je een soort van een biodiversiteit moet zien te bewerkstelligen met verschillende soorten vogels. Dus als je een beetje mist, al dat gechirp om je heen, dan kan je met Wingspan je een beetje inbeelden dat je daar wat leuke verschillende diersoorten introduceert in je park en op die manier een vet spel wint. Wingspan.
Fucking nerd dat je bij mij.
Wat dan?
Jij zit over mij, op mij te zeiken dat ik een nerd ben omdat ik games speel. Je begint over een bordspel over de ontwikkeling van verschillende vogelsoorten. Kom op, man.
Dit is geweldig. Ja, er zijn zeker. Zoveel spellen bezig.
Hey, ik zeg niet degene. Ik heb niks. Ik geen kritiek op nerds. Maar
Mijn tips zijn gewoon geroot in de realiteit. En het ontsnappen daaraan.
Oké, okay, nou ja, games ook. Dus Doom Eternal speelt zich trouwens ook deels af op Mars, geloof ik.
Oké, okay. Combi deal.
Ja, oh, by the way, grappig dat jij Terraforming Mars noemt, want ik zat dus laatst ook met een andere vriend van mij, die zat ik even te praten over boardgames, want die zit natuurlijk in dezelfde soort situatie, en die had ook een game aangeschaft, die heette Scythe of zoiets. Nou, anyway, dus ik was gaan googlen, toen kwam ik uit op Boardgame Geek. En dan
dat is wel echt de plek.
Dat zei jij dus net ook al. Dat is eigenlijk, ja, hoe moet je het noemen? De IMDb van boardgames?
Ja.
Ja, nou, daar hebben ze dus een ranking. Een top boardgames die telkens weer bij wordt gesteld, waar we een nieuwe stem op worden. Je kunt op elke game kun je stemmen en zo, en et cetera. En in die top 10 staat op nummer 3 Terraforming Mars. En op nummer 1 staat Gloomhaven. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Jij wel?
Nee, het kan zijn dat zo'n legacy game is. Je hebt van die spellen die dan 3000 uur duren, waarbij je steeds, zeg maar, als je het spel de volgende keer weer speelt, dan moet je verder gaan waar je de vorige keer ophield. En dat je dus alle consequenties van je verkeerde keuzes moet meedragen. Aha. Misschien is het zo'n spel.
Ja, het zou kunnen. Geen idee. In ieder geval krijgt de hoogste rating van allemaal. Dus Gloomhaven. Maar op nummer 2, ik weet niet of dit toevallig is, maar op nummer 2 staat Pandemic Legacy, Season 1.
Hatsa. Staat Wingspan er nog tussen?
Kan ik wel even voor je zoeken.
Doe even een Ctrl F.
Wingspan.
Dat is één woord.
Ja, nummer 22.
Hatsa, hier, man. Ja, Wisdom jongens. Of the crowds.
Zeker, zeker. Nou ja, kijk, hè? Ga eens naar bol.com en bestel ze, zou ik zeggen.
Nee, we gaan naar de lokale spelbordverkoper en koop daar.
Mits veilig, hè? Mits veilig.
Ja, even met de handgel aannemen, die pakketjes.
Precies, gewoon je handschoentjes aandoen, je masker op en je aluminiumfoliehoedje op.
Nou, wat nou als je entertainment wil zonder dat je daarbij andere mensen nodig hebt of moet interacteren of naar een winkel moet om een spel te kopen? Ja. Cake-tips.
Ja. Nou, quick, zullen we even gewoon rapid fire? Even wat dingetjes die je zo vanuit je luie stoel kunt krijgen?
Ja, ga maar eerst.
Mag ik eerst?
Ja.
Oké, okay, ik ben onlangs opnieuw begonnen aan Peaky Blinders serie. Zeker aan te raden. Als je het over series hebt, Fargo. Echt fenomenaal. Dan heb ik als films heb ik The Witch en Blade Runner 2049. Die zijn alle twee op Netflix te krijgen. Onlangs is er een hele trits aan films uit de Studio Ghibli-reeks toegevoegd op Netflix. Ik heb Spirited Away en My Neighbor Totoro onlangs gekeken. Alle twee magische films. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt, want jij bent toch wel een beetje de criticaster qua films van ons tweeën. Ja,
ja, ik heb Spirited Away een keer 20 minuutjes gekeken en toen meteen weer afgezet. Dus ik weet niet of ik het nog een keer ga proberen.
Ja, nou, er zit heel veel symboliek in die films. En als je de achterliggende verhalen kent van die films, dan is het een hele mooie films. Je moet er wel een beetje je verbeelding voor kunnen gebruiken. Ik vond ze persoonlijk heel erg tof. Ik denk dat ik ze nog een tweede keer wil kijken, want dan pas valt het kwartje echt.
Nou, zullen wij dan maar een Skype-sessietje doen dat we tegelijkertijd op play klikken?
Ja. Nou ja, dat
romantisch.
Dat is toch wel gaaf, toch? Gewoon even pilsie erbij en dan samen tegelijk op play. En dan hapske, die film kijken en dan een beetje over Skype ouwe hoeren.
Beerbox erbij.
Ja, precies. Nou, als laatste dan, als je houdt van stand-up comedy. Op Netflix is een komiek te vinden, die heet James Acaster. En die heeft een viertal stand-up specials van ongeveer een uur ieder. En dat heet Repertoire. Het is een beetje Ronald Goedemond-achtige droge humor. Hij komt uit Engeland. En ja, het is mooi, want er zijn eigenlijk 3 stand-up specials die afzonderlijk van elkaar wat connecties hebben met elkaar, maar wel redelijk afzonderlijk materiaal zijn. En in de vierde stand-up special brengt hij eigenlijk al die drie die eerdere stand-up specials samen. En dan refereert hij constant terug naar die eerdere specials. En ik vind dat heel, heel vet in elkaar zitten. En tegelijkertijd, ik vind hij zo quirky en zo offbeat dat ik hem... ik kan hem erg waarderen, dus... Die zou ik ook nog even willen tippen.
Vet.
Ja, jij.
Ik heb een aantal films. Ik kijk niet echt series en ik hou ook niet van mensen die grappig proberen te doen. Dus ik kijk ook niet naar anime's of zoals jij zei, comedics. Dus ik heb hier een beetje aanbevelingen die de haaks op staan. Mm-hmm. Gewoon een paar films waarvan ik vind, als je die films kijkt, dan ben je gewoon een rijker mens. Wanneer je die film hebt gezien, dan wanneer je de film niet hebt gezien. Je bent niet meer hetzelfde persoon voor en na.
Ja.
Dus bijvoorbeeld Eraserhead, de allereerste film van David Lynch. 2001 Space Odyssey, beste film aller tijden. Call Me By Your Name, de film die laat zien dat liefde onder homo's ook gewoon liefde is. Stalker, hè, een van de mooiste Russische films aller tijden. La Grande Bellezza, Italiaanse praatfilm. Hereditary, gewoon een mooie pseudo-horror. Van dezelfde regisseur die laatste teleurstellende Midsommar had gedaan. Maar Hereditary is daadwerkelijk vet.
Ja.
Dan hebben we The Lighthouse, dat is van dezelfde regisseur als The Witch. Vond ik een erg geslaagde prent. Mystery Train, geweldige film van Jarmusch met een aantal bekende mensen van de muziekwereld die daar ook in acteren. Tampopo, geweldige Japanse film over de liefde voor noedelsoeps. En als allerlaatste Clueless, toch wel zeker wel de grappigste film aller tijden.
Top. Nou, kijk, als je daar niet mee uit de voeten kunt in de komende paar weken, maanden, dan weet ik
inderdaad.
Alright, dan de rest van
ja, shout even
ding.
Iets out. Maar volgens mij hebben wij alles al geshout out
ja,
hier
ik,
zo.
Nee. Ik wil even een hele dikke shout-out, een hele serieuze shout-out doen. Even aan de hulpverleners van Nederland. Jullie doen werk waar ik diep, diep respect voor heb. Ik heb wat mensen in mijn omgeving die het werk doen. Jullie gaan door hele moeilijke tijden. Dikke, dikke, vette shout-out naar jullie. En daarnaast, shout-out naar alle artiesten, boekers, promotors, licht- en geluidstechnici, werknemers van poppodia, PR-mensen, medewerkers van platenlabels, merchverkopers. Eigenlijk iedereen die ook maar enigszins iets te maken heeft met de muziekscene waar wij zo'n warm hart naartoe dragen. Zonder jullie zijn wij als fans helemaal niets. Dus wij hopen eigenlijk dat jullie deze moeilijke tijden doorkomen zonder al te veel teleurstelling.
Yes, jullie zorgen ervoor dat de comeback beter wordt dan de setback.
Shout-out naar jullie.